Wij lezen zoals aangekondigd uit Jesaja 6. Vanaf vers 1 tot en met vers 13. En je mag met me meelezen. Je mag ook luisteren. Ik lees het aan je voor. Jesaja 6. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon, en de zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs, elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. En zij riepen elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. En door het luide roepen schudden de deurpinnen en de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. En ik schreeuwde het uit: wee mij, ik ben verloren. Want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. En toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. En hij raakte mijn mond ermee aan en zei: dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. En daarop hoorde ik een stem, de stem van de Heer, zeggen: wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde: hier ben ik, stuur mij. En toen zei hij: ga naar dit volk en profeteer het volgende tegen hen. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe. Smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en met hun hart niet begrijpen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. En ik vroeg: hoe lang, Heer? En hij antwoordde: totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont. Tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de Heer de mensen heeft weggevoerd en er een totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan zal ook dat vernietigd worden. Zoals er van een eik of terebint na het vellen slechts een stronk overblijft. Maar wat uit die stronk voortkomt, is heilig. Dit is het woord van God voor ons vanmorgen. Het is 1963, Washington. Dominee Martin Luther King is een van de vele sprekers tijdens een hele grote bijeenkomst in het hart van het politiek centrum. Een 250.000 mensen zijn daar bijeengekomen om hun steun te laten zien voor gelijkheid en vrijheid van zwarte Amerikanen. En als King een heel aardig eindje op weg is in zijn toespraak, die hij die morgen nog heeft voorbereid en uitweidt over de geschiedenis van onderdrukking en het uitblijven van verandering, voelt Mahalia Jackson, dat is in die tijd een bekende gospelzangeres die schuin achter hem zit, die voelt dat het publiek meer vraagt. Dat er grotere woorden nodig zijn voor dit moment. En dan vertelt ze hem, ze roept hem eigenlijk toe, en als je de oude beelden ziet, dan hoor je haar ook af en toe wat zeggen. Ze roept hem toe: vertel ze over de droom. Vertel ze over de droom. En dan schuift Martin Luther King zijn toespraak, dat eigenlijk ook een soort preek is, aan de kant. En dan spreekt hij die memorabele woorden. I have a dream. Today. Je hebt stemmen nodig die iets kunnen verwoorden. Stemmen die wij ook met ons meedragen, zoals deze speech van Martin Luther King. Misschien wel een van de bekendste preken uit de wereldgeschiedenis. Stemmen die wij kennen, en u heeft er misschien ook wel van gehoord, omdat daar iets in is gehoord. Iets van kwaliteit. Even ligt er in die woorden iets op. Als King het heeft over die droom. Dat zwarte kinderen en witte kinderen samen aan de tafel van de Heer zitten. Even wordt daarin iets, alsof het kleed eventjes boven de wereldgeschiedenis uit wordt getild. En we zicht krijgen op iets groters. En dat verhaal van King doet ook een appel op je. Alsof het iets van je vraagt. Iets van kwaliteit. Iets, een ander verhaal dan wat we vaak om ons heen zien. Zijn er in onze tijd nog mensen die zo verder kunnen kijken? Dat is een beetje mijn vraag aan u vanmorgen. Wie heeft er nog zicht op de toekomst? Is er nog iemand die mij helpt boven het geraas en het gekonkel en het gekrakeel van deze tijd uit te spreken? En ik betrap mezelf op, en misschien herken je dat ook wel, dat je in deze jaren waarin wij van crisis naar crisis hobbelen, je steeds meer de zicht op de toekomst verliest. Kon je vroeger nog een beetje vooruitdenken en durven dromen, zou ik bijna zeggen. Daar durf je bijna niet voor uit te kijken. Wat brengt volgend jaar? Vroeger kon je nog aan de studenten de vraag stellen van hoe zie je jezelf over 5 jaar? Maar dat is bijna een beangstigende vraag geworden. Misschien ben je een scholier en vraag je af, is er dadelijk nog wel een huis voor mij? Een baan? Kan ik in dit land nog vredig wonen? Misschien ben je zit je tegen je pensioen en vraag je af, ik ben benieuwd of daar nog zorg voor mij is, als ik zorg nodig heb. En het tempo waarmee onze westerse wereld zich bewapent na zoveel jaren vrede is ronduit beangstigend. De oorlogsretoriek, de geweldspiraal in het Midden-Oosten. Talloze levens die worden uitgewist dag in dag. Is er iemand met visie? Is er iemand die een visioen heeft? Iemand die iets ziet dat gewichtiger is dan wat we om ons heen zien. In tijden dat het moeilijk is om iets van God te zien, iets van Christus heerschappij in onze geschiedenis, dan moet er iets voor ons worden onthuld. Dan moeten er woorden gesproken worden die iets oplichten, die iets aan het licht brengen. En hebben wij misschien net als in 1963, als King praat over de verschrikkingen van zijn tijd, ook iets groters nodig, een visioen. Dat we eigenlijk bijna kunnen roepen, vertel ons over de droom. Geef ons iets. Jesaja heeft een visioen. En hij heeft een visioen over Gods heiligheid. En hij is een profeet in een decadente tijd. Ik voel altijd even de verleiding om alle 6 hoofdstukken van Jesaja te lezen met jullie. Het zou een geweldige lezing zijn. En ik zou je bijna aanraden om ze thuis eens door te lezen, de eerste 5 hoofdstukken. Maar wat er daarin over je uitgestrooid wordt, is een cultuur die vet geworden is van voorspoed, van macht. Verliefd op de eigen grandeur. Een cultuur vol van zichzelf. Betoverd door het eigen kunnen en succes. Volgens sommige historici was de 8e eeuw voor Christus, dat is de tijd waarin Jesaja leefde en schreef, het koningschap van Uzia de beste ooit. Stabiliteit, financieel ging het goed. Macht werd uitgebreid, land werd veroverd. Wie maakt ons wat? Maar tegelijkertijd, onderhuids is er chaos, rechteloosheid, sociale en economische ongelijkheid, corruptie, verslavingen aan macht en geld. En langzaam is er de dreiging van oorlog, door de opkomst van een vijandelijke mogendheid, die er ook op uit is om zijn gebied te vergroten. Het is een rijk wat we hier aantreffen op de toppen van zijn kunnen. En het viert alsof er geen einde aankomt. Maar ondertussen wankelt het. Jesaja's eerste hoofdstukken staan in het teken van kritiek. En telkens klinkt er een wee. Wee. Een woord van verdriet. Van klacht. Over de losgeslagen en ontbonden maatschappij. En de tekst die wij nu met elkaar gelezen hebben, vangt dat. Een wereld in crisis. En een samenleving die piept en kraakt. En de vraag is, is er nog iets dat correspondeert met Gods heiligheid? Is er nog iets van Gods kwaliteit van leven? Het begint met de dood van koning Uzia. 52 jaar heeft hij op de troon gezeten. En het is als het ware, als die tijd voorbij is, dat er ineens iets doorgeprikt wordt. Ineens ziet Jesaja God. Dat moet je goed aanvoelen als je dit leest. Je hebt 5 hoofdstukken gehad van decadentie en van grootheidswaanzin. En ineens ziet Jesaja God als Uzia sterft. Alsof ineens de boel blootgelegd wordt. In een tijd waarin alle aardse politiek wiebelt en waggelt en de chaos zich groot lijkt te maken, ziet Jesaja God, maar hij ziet hem hoog verheven. Hoog verheven op een troon. Een uitlegger die beschreef het, the art of the temple comes alive. Het is alsof in dit beeld de tempel tot leven wordt gebracht. Levend tempeltje. Een soort levende versie. Met de ark van het verbond tegelijk. Tempel en troonzaal in één. Een heel schouwspelsel, ja, dat onthult zich aan Jesaja. En de tekst, dat is fascinerend, gebruikt weinig woorden om God zelf te beschrijven. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Het is vooral zijn entourage die beschreven wordt. Het is een beetje alsof vooral de escorte wordt beschreven, die de grootheid van degene die geëscorteerd wordt moet aanwijzen. Zelfs de engelen die aanwezig zijn bedekken hun gezicht. Ook zij kunnen niet zien op God. Er wordt hier gesproken over serafim in het Hebreeuws. Een woord dat nergens anders voorkomt. Het is een woord wat normaliter in andere plekken gebruikt wordt om giftige slangen te beschrijven. Hiervoor vurige wezens die rondom Gods troon zijn. En zij zijn het die het heilig, heilig, heilig laten klinken. Het lievelingswoord van Jesaja om over God te spreken. God die de heilige wordt genoemd. En ik hoop dat je een beetje voelt dat er in deze tekst heel veel beweging zit. Het is een bewegend geheel. En vanuit de troon gaat er iets gebeuren. Er komt een dynamiek op gang. En het driemaal heilig wordt weerspiegeld in het driemaal vervuld worden. Ik heb dat in mijn lezing een beetje geprobeerd te benadrukken. De zoom van de mantel vult de ruimte. De majesteit van God vult de aarde. Je zou ook kunnen vertalen dat de aarde de volheid is van Gods majesteit. Die beide zijn mogelijk. Maar de rook vervult vervolgens ook die tempel. Alles raakt vol. Vol van de golven van God die als het ware vanuit de troon voortkomen. Die alles doortrekt, doordringt. Het is alsof Gods heiligende reinigheid die hele wereld tot kwaliteit wil brengen. God die ruimte inneemt. Die alles in allen wil zijn. Wij kunnen soms zingen. Ik weet niet of het bij u ook gebeurt. Ik ga ervan uit. Liederen als dat ik u zien zal. Jesaja ziet God. Maar geconfronteerd met dat beeld, en Hans liet het net ook zien op het plaatje, kan hij niet anders doen dan: wee mij, ik ben verloren. Want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Het kwaliteitsverschil is overweldigend. Ziend op Gods kwaliteit wordt hij ontdekt aan zijn eigen gebrek aan kwaliteit. En Jesaja's lippen representeren zijn lijf. En Jesaja representeert zijn volk. En het is alsof de tekst aanwijst waar het allemaal misgaat. En misschien herken je dat wel. Bij onze taal, bij onze grote monden. Bij onze grootspraak. En nou opvallend. Het ik en het wij gaan samen op. De zonde van Jesaja is de zonde van zijn volk. En het is alsof in Jesaja alle vuiligheid, de ranzigheid van zijn tijd aan het licht komt. Hij ontdekt zichzelf een kind van zijn tijd. Vol van zijn tijd. Alles van zijn tijd vult ook hem. De decadentie, de hoogmoed en het geweld. Het zit ook in hem. En volgens mij is dit wat wij kennen. Dat ons ik zo vermengd is met het wij van onze tijd. Ook al doen wij vaak van niet. Ook daarin zijn wij, denk ik, net als iedereen. We verstoppen ons gebrek aan kwaliteit en we verhullen het. We vullen onze leegheid op en onze verdriet verhullen wij achter een glimlach. Onze onzekerheid achter een geveinsde zelfverzekerdheid. Onze eenzaamheid onder veel posts op Instagram. Ons gebrek aan erkenning door harde prestaties te leveren. En hard te werken. Onze diepe pijn achter een grote mond en bravoer. En alles in ons roept: zie mij, hoor mij, heb me lief. Wij leven in een botox-tijd. Dat wil zeggen dat wij onze tijd opvullen met fillers. Met allerlei dingen die maar de schijn geven dat er iets is om voor te leven. Van efficiëntie, van gemak, van optimalisatie, van luxe en status. En wij merken, tenminste ik merk dat, dat al die dingen waarmee wij ons leven vol stoppen, om het maar iets te laten zijn, langzaam ons gaan gebruiken. Ons overnemen. Daar waar wij kwaliteit zoeken van leven, dooft ondertussen de stem van God. En vinden wij het moeilijk om iets van God te merken, om iets van God te horen. Alsof het stil wordt in je leven. Misschien ken je dat wel. En misschien merk je het ook nu. Ik praat tegen je en je gedachten dwalen af. Je denkt aan die game op je mobiel. Aan die mail die je nog moet beantwoorden. Dat het morgen maandag is en een heleboel werk op je wacht. Maar daarom zijn we hier. In de kerk. Om licht te laten schijnen op wie wij zijn. In uw licht zien wij het licht. Om niet voorbij te leven aan de Gods heiligheid die deze wereld tot kwaliteit wil brengen. Onze visie, om visie te ontvangen en nieuwe dromen te dromen die onze tijd oplichten. Om woorden te horen die ons leven heiligen. Dat wil zeggen, tot Gods kwaliteit brengen. Wij hebben het zo nodig om in onze wiebelende en waggelende wereld God te zien. Om het licht van zijn kwaliteit, om daarin te ontdekken wat vals is in onze wereld en nep. Om eigenlijk al die fillers die wij hebben ineens aan het licht te brengen en te laten zien wat het eigenlijk is. Lucht, ledigheid, tijdelijkheid en soms ook destructief. Om gevoed te worden, zodat wij vol worden van God. Om aangeraakt te worden. Vanuit de troon beweegt zich dan een van die vurige wezens. En hij raakt de lippen van Jesaja aan. Dat is reinigende heiligheid. Zoals de serafiem de ruimte van God weerspiegelen, zo weerspiegelt en representeert Jesaja hier de mensheid. En die gloeiende kool is Gods handeling van verzoening naar de wereld toe. Gods heiligheid, we hebben het daar net al een paar keer over gesproken en over gezongen, maar Gods heiligheid is het gevecht dat hij met ons aangaat. Het gevecht dat hij aangaat met onze onreinheid, onze zelfingenomenheid, onze opgeblazenheid soms ook. En hij brengt ons tot het punt van dat onze zelfhandhaving, dat idee dat wij denken dat wij ons eigen leven wel kunnen oppoetsen en kunnen optrekken, als we maar dit, als we maar dat, dat we merken dat het vastloopt. En volgens mij zijn wij daar in onze cultuur, daar op dat moment. Dat we merken dat er iets vastloopt in onze tijd. En op veel plekken zien wij jonge mensen met name. Ik heb zelf geen Instagram en TikTok. Maar veel jonge mensen komen daar op dit moment tot Christus. Waarom? Omdat er iets vastloopt in hun leven. En ze zoeken naar grotere woorden. Woorden die kwaliteit kunnen geven. Ik las een prachtig gedicht van een dichteres, Maaike van Zonneveld heet ze. En dat in een dichtbundel, dat heet Leger. Dat is niet voor niks een dubbelzinnige term, leger. Zij is christelijk opgevoed, maar heeft alles losgelaten. En in dit gedicht vertelt ze wat er met haar is gebeurd. Ze is ziek geworden en in haar ziekte is ze vastgelopen. En dan schrijft ze dit. Ontbonden leef ik, opgeheven en ontbonden zonder u. Vrijheid is een plakkerige afgod en een deken die niet werkelijk bedekt. Ik mis u. En dat is het. Te worden aangeraakt, te worden opgewekt. Dat is wat er gebeurt bij Jesaja. In zijn nabijheid, of in de nabijheid van Gods reinigende heiligheid, ontwikkelt de profeet een nieuw, zei iemand, fresh sense of himself. Hij wordt vernieuwd. Hij wordt nieuw in het leven gezet. En dan ineens hoort hij ook de stem van God zelf. Tot die tijd heeft hij niks gehoord van God. Is het stil. Hij hoort ineens de stem die dringt door tot dat wat zo dicht zit in zijn leven. En dan kan hij antwoorden. Hier ben ik. Hineni in het Hebreeuws. En je komt dat woord in het hele Oude Testament tegen. Hineni. Het is het woord dat gebruikt wordt door mensen die overweldigd zijn door God. Een overweldiging door God anders dan de dingen die in onze tijd ons kunnen overweldigen en in kunnen nemen, overweldigt God ons geheel en al, maar hij verdrukt ons niet. We ervaren kleinheid en nietigheid, het wee mij. Maar het kleineert ons niet. Het vertrapt je niet. Gods roepen roept tot aanzijn. Roept tevoorschijn. En dat laat de tekst heel mooi zien. Het wee mij gaat over in het zend mij. Daar moet je niet zomaar overheen lezen. Er gebeurt daar iets bij Jesaja. Nieuwheid, vernieuwing. Hij wordt nieuw in het leven gezet. En die beweging die bij God begint uit de troon, die zet zich door in Jesaja. Om onderdeel te worden van die heiligende reiniging. Van die reinigende heiliging. En zoals de engel de lippen van Jesaja reinigt, zo wordt Jesaja de boodschapper die de reiniging van zijn volk tot doel heeft. En ergens zou je dit hoofdstuk verwachten aan het begin. Heel veel profeten beginnen ook met de roep of de roeping. Maar Jesaja begint daar niet. Waarom? Waarom pas in hoofdstuk 6? Ik denk, de schrijver heeft dit bewust gedaan. Pas hier beseffen wij wie Jesaja is. Hij is niet iemand tegenover het volk. De man die het beter weet. De man die het voor elkaar heeft. Hij is net zo als zijn volk. Hij is iemand uit zijn volk. Van hetzelfde laken een pak. En in hem zien wij wat er gebeurt als God iemand aanraakt. Als God iemand heiligt. Hij hoeft zich niet meer te verbergen. Hij heeft niets meer hoog te houden. Hij heeft niets meer in de etalage te zetten om er iets van te maken. Hier ben ik. Hij wordt een doorzichtig mens. Doorzichtig. Doorzichtige mensen zijn niet meer bang voor de spiegel. Ze zijn ook niet meer bang voor de zonde. Dietrich Bonhoeffer heeft een heel mooi boekje geschreven. En daar staat één heel mooi zinnetje in. Die zou ik bijna aan je willen geven. Daar zegt hij dat iemand die vergeven is door Christus anderen tot biechtvader kan zijn. Want die schrikt niet meer voor de ergste zonde. Gods heiligheid maakt niet dat je bang wordt van de zonde, alsof je ervan moet terugtrekken. Oeh, wat een boze wereld. Gods heiligheid maakt dat je weet wie je bent, waar je vandaan komt. En dat jouw zuiverheid niet afhangt van je eigen kunnen, maar een geschenk is van God. Zo iemand hoeft zich niet terug te trekken. Wie deel krijgt aan Gods reinigende heiligheid, kan leven in een onreine wereld. Die heeft ook wat te delen. Je zou kunnen zeggen dat zending hier begint, missie. Missie begint bij de ontdekking dat onze heiliging vanuit God komt en ons beweegt de wereld in. Missie is het delen van Gods kwaliteit en het leven vanuit Gods kwaliteit. En dan neemt het visioen een absurde wending. Ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk voor te lezen, om iets van te laten ervaren van de dynamiek van deze tekst. Je zou verwachten dat de reiniging van Jesaja vooruitloopt op zijn volk. Dat we hier iets zouden lezen van: en nu vanuit jou zullen alle mensen ontdekken, zal de bediening van verzoening alle mensen betrekken. Maar niets blijkt minder waar. Opvallend is ook het beeld. Maak hun hart vet, maak hun oren zwaar, staat er, en smeer hun ogen dicht. Zodat ze ziende niet zien en horende niet horen. Dit is een tekst waarmee Joodse uitleggers al vanaf het begin in hun maag zitten. En ik kan je vertellen dat hier een duizenden jaren geworstel is met deze tekst. Wat staat hier nou? Het boeiende is dat ook Jesaja zelf die reactie heeft. Het enthousiaste zend mij wordt hoe lang? Er zit daar iets van terugschrikken in. Het is weggeëbd. Waar hij zo graag de wereld inging, daar merkt hij nu angst misschien wel. De nadering tussen God en de profeet is het tegenbeeld van Gods verhouding tot het land, tot het volk. Er is verwijdering tussen God en het land. En in het antwoord zien we iets, als Jesaja vraagt hoe lang, zien we iets van wat Gods heiligende werking aan het licht moet brengen. De vetheid van hun harten, het gebrek aan kwaliteit, aan heiligheid. En hier zien we een dynamiek die we misschien herkennen ook in onze tijd en in ons land en in onze wereld. Namelijk dat wat in ons leeft uiteindelijk naar buiten komt. De leegheid van de cultuur die 5 hoofdstukken lang beschreven is, komt hier naar buiten. Die gaat over op het land. Het land, het klimaat, de ecologie, wordt een getuige van wat er inwendig leeft. De verwoesting van de leefomgeving van de mens toont aan wat er van binnen mis is. Het gebrek aan kwaliteit uit zich in de leegheid van het land. Wat een wanhopige tijd ontvouwt zich in deze woorden. En ik wil dat je daar even iets van voelt. Een cultuur die nee zegt tegen Gods heiligheid. We hebben genoeg. Ik heb het niet nodig. Ik kan prima zonder. Ik kan mijn eigen leven wel op orde brengen. Ik buig voor niets of niemand. Hier ben ik. Een cultuur die zo vol is van zichzelf, dat ze het kwaliteitsverschil niet meer op kunnen merken. Dat je geen gevoel meer hebt voor kwaliteit. Dat je niets meer hoort, dat er niets meer bovenuit gaat. Dat de stemmen en de stem van God zwijgt en verduistert in onze tijd. Culturele hart- en vaatziekte. Innerlijke leegte die dichtslipt met van alles. En we nemen genoegen met wat tijdelijk vult. Wij leven in een overvolle tijd. Onze aandacht wordt voortdurend gekaapt. Misschien merk je dat wel, het overkomt mij. Voortdurend is er wel een bliepje wat afgaat. Is er wel iemand of een mailtje of een dingetje of een dasje. En ondertussen merken we dat we geen ritme meer hebben in ons leven. Dat het zo moeilijk is om met God te leven. En we hebben de neiging om onze loshangende levens wat bij elkaar te tapen met de blinkende taal van zelfredzaamheid en zelfontplooiing. De psychiater Esther van Venema die schrijft: het verlaten individu is overal. We lijden aan eenzaamheid, onzekerheid, somberheid, vertwijfeling en angst. Mensen die zich laten, die zich verlaten voelen, geen houvast ervaren en letterlijk, schrijft ze dan, niet meer weten waar ze het moeten zoeken. We gaan gebukt onder de chaos en zijn verward en onthecht. En hoe harder de leegheid op ons afkomt, hoe harder we gaan lopen. Ontbonden zijn we zonder u. Zonder u, de heilige van Israël. Het wanhopige hoelang van Jesaja moet ons eigenlijk nu een moment stilmaken en treurig. Of toch? Sommigen nu vragen zich vast af, waar blijft hier de genade? Zo kennen we hem niet. Er gebeurt er wel degelijk iets in deze tekst, maar je moet eerst even iets voelen van ontreddering. Dat je even iets voelt van die totale verlorenheid van onze tijd en van onze wereld. Om te waarderen wat er gebeurt in die laatste zin. Waar ineens, in drie woorden maar in het Hebreeuws, drie woorden die als het ware het oordeel van die voorgaande tekst niet op zichzelf willen laten staan. Daar waar het gevecht van Gods heiligheid gebeurt. Gods heiligheid die enerzijds die kant heeft van het oplichten van het gebrek aan kwaliteit en anderzijds de beweging heeft van het brengen van kwaliteit. En die kant is sterker, zo blijkt. In die laatste drie woorden gebeurt er iets. En daar zouden wij ook bijna aan kunnen voorbij lopen. Want in ons zit soms ook dat idee, doet God nog wel iets? Gebeurt er nog wel iets? Alsof de Godverlatenheid van onze tijd vanzelfsprekend is. Nou eenmaal zo is. Dat we bijna geen hoop meer hebben voor onze cultuur. Alsof onze cultuur van God verloren is. Nee, let op. Zoals bij het vellen van een boom een stronk achterblijft, zo gebeurt er daar iets. In slechts drie woorden. Een theoloog schreef: drie woorden die weigeren om het duidelijke en onmiskenbaar harde oordeel definitief te maken. Er gebeurt iets van God. Er gebeurt iets heiligs. Daar wordt daar gesproken over het heilig zaad wat opkomt. Daar waar dood en verderf was, waar het dood en levenloos leek, daar waar het kaal geslagen leek, blijkt ineens iets van God te gebeuren. Beantwoordt er wel degelijk iets aan Gods heiligheid. Die hele beweging die van Gods troon gebeurt, die dood leek te lopen, blijkt ineens iets voor te brengen. Spoor van God in deze wereld. Kan er uit een dode tijd leven voortkomen? Kan het heilige gebeuren in onze platte en chaotische wereld? Kan er iets van Christus gebeuren? Kan zijn stem worden gehoord? Laat me het je verhaal van Jacob vertellen. Jacob is een van onze studenten. Hij studeert theologie. Maar hij zit op een plek waar de verwoeste levens letterlijk rij aan rij zitten. Waar de onreinheid van onze tijd aan de oppervlakte is gekomen. Zodanig dat wij het ook niet meer willen zien en we stoppen ze weg. Waar de kaalheid en leegte niet langer door pretentie kunnen worden versierd en opgesierd. De gevangenis. Hij zit daar al ruim 10 jaar. Maar in de gevangenis is er wat met hem gebeurd. Daar heeft God gesproken. Daar heeft Christus zijn leven op die dode plek gegrepen en heeft hij iets gedaan om dat leeggeslagen leven opnieuw tot leven te wekken. Tot kwaliteit te brengen. En Jacob heeft een interview gegeven en ik lees je een stukje eruit voort. Op een van de eerste avonden in mijn cel overviel me een intens gevoel van berouw, zondebesef. Voor het eerst in misschien wel 20 jaar heb ik toen gebeden: God, als u echt bestaat, zou u me willen vergeven? En terwijl ik dat bad, lichtte mijn cel op. Het licht kwam van buiten mijn cel binnen. Het was zo'n groot, helder wit licht. Ik kon de muren amper zien. En op hetzelfde moment werd ik overvallen door een gelukzalig gevoel. Ik ervoer alleen nog maar vrede, vergeving en ik moest huilen. Huilen, huilen. En in dat moment, ik heb geen idee hoe lang alles bij elkaar duurde, hoorde ik een stem die zei: ik heb je lief. Was het een droom? Hallucineerde je? Vroeg de interviewer. Nee, zegt Jacob, ik was klaar wakker. Ik hoorde een stem, maar zag geen gezicht. Wel twee handen die zich naar mij uitstrekten. Kan er iets in onze tijd gebeuren? De vraag is of wij opmerkzaam zijn. Of wij dat geloof hebben dat er heilig zaad kan opgroeien in onze leeggeslagen tijd. In onze eigen levens, die soms net zo leeg zijn als onze buurmensen. Waar gebeurt het? Waar zie ik sporen van God? En tegelijkertijd ook misschien wel die vraag aan onszelf. Raak mij aan, Heer. Wilt u mij vernieuwen? Wilt u mij tegemoetkomen met een gloeiende kool als jij merkt dat in jouw leven de boel stil is geworden en leeg? Dat je God uit het zicht bent geraakt? Dat de toekomst donker is en je niet weet of er iets komt? Laten wij bidden. Hier zijn wij, onreine mensen. Vernieuw ons. Zullen wij samen bidden? En bidden ook voor ons land. Heer, wij hebben een vrij moeilijke tekst met elkaar gelezen en daarin gezocht naar wat u ons te zeggen hebt. Heer, we willen uw stem horen omdat wij in het oorverdovende geraas van zoveel stemmen in onze tijd soms merken dat wij u niet meer kunnen verstaan. Dat het licht van uw gezicht ons niet meer raakt. En Heere, wij hebben in u een kwaliteit gezien, een heiligheid die ons hoop geeft. Omdat wij geloven dat de wereld alleen daar vernieuwd kan worden. Tot kwaliteit gebracht kan worden. Wanneer wij ons tot u wenden. Vader, we bidden voor deze wereld. Waar de ellende zich zo opstapelt. En wij van onszelf zo weinig hoopvol kunnen zijn. Dan bidden wij voor uw heiligende impuls in deze wereld. Voor wereldleiders. Voor mensen die aan de knoppen van deze wereld lijken te drukken. Voor mensen die hulp geven aan mensen die hulp nodig hebben. Voor mensen die uw leven met anderen delen. Die u niet kennen. Mensen die als priesters zijn voor deze wereld in nood. We bidden ook voor deze kerk, ook als wij merken dat wij niet zoveel anders zijn dan de wereld om ons heen. Ons ik is ook zo verbonden met het wij van onze tijd. Wij zijn onreine mensen die leven in een wereld van die onrein is. Vader, wilt u ons vernieuwen? Wilt u ons aanraken en wilt u ons vergeven en ons nieuw in het leven zetten? Dat bidden wij ons, bidden wij u vandaag voor deze week. Help ons om te leven vanuit het licht dat van uw gezicht op ons straalt. Om nieuwe mensen te zijn. En iets te laten zien van uw komende koninkrijk. Dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen.